Interne keuken.
Radio 1.
Giro Derksen, welkom. Die heeft samen met Martijn van Moesch een atlas van het hiernamaals geschreven.
Okay. Handig.
Ja. Misschien is het goed dat ik even vertel dat ik er zelf niet in geloof.
In het hiernamaals?
Hoe zit dat met jou, Sven? Wat is er na de dood?
Nee, maar ik vind het geweldig, het idee dat het zou wel bestaan.
Wel, en ik vind het ook fascinerend om te onderzoeken en te lezen in dat boek hoe men daarover heeft gedacht en hoe men daar nog altijd over denkt. Want er is niks na de dood. Mijn standpunt is een minderheidsstandpunt. Hè? Zeker als je het in de loop van de tijd en mondiaal bekijkt.
Ja, je zit een beetje op de lijn van Plinius de Oudere. Maar laten we even naar de oude
Romeinen.
Plinius
de Oudere. Dan zit dan in Griekenland of bij de Romeinen?
Romeinen. Die hadden natuurlijk een heel uitgebreide visie op dat hiernamaals. Met de rivieren die overgestoken moesten worden enzovoorts. Maar hij zei, dood is dood. Heel simpel.
Okay. Ik dacht dat standpunt, er is niks na de dood, dat een tamelijk modern standpunt was van ergens na de verlichting of zo. Maar dus de antieken hadden zelfs ook al hun twijfels.
Ja, zeker. Altijd is er wel twijfel geweest. Maar dat was vaak wel een hele kleine groep, hoor, die eraan twijfelde. Want daarnaast, de gewone Romein had mooie graven waar soms het mondstuk van een kruik uitstak, zodat ze op de feestweek voor de doden daar de wijn in konden gieten voor de overledenen.
Oh, mooi. Dan kon hij in zijn kist toch iets meedrinken.
Exact.
Ja, oh, mooi.
Ja.
U begint het boek, of jullie beginnen het boek, bij de Babyloniërs.
Ja, de Mesopotamiërs eigenlijk. Hè. Er waren meer volken in die tijd. Kijk, je hebt het. Je begon al over, het is een atlas. Het is eigenlijk meer dan een atlas. Hè. Het is tweeledig. Het is een cultuurhistorie. Mm-hmm. Het is niet zweverig of esoterisch of wat dan ook. Het is gewoon keiharde cultuurhistorie. Mm-hmm. Voor wat er in 5000 jaar menselijke geschiedenis aan beelden naar boven zijn gekomen, aan gedachten over wat er eventueel na onze dood zou plaatsvinden. Die beelden die hebben wij geprobeerd te vertalen in atlaskaarten.
Ja. En, atlaskaarten van de hemel en van de hel.
Ja,
van
die verschillende delen.
En de
Mesopotamië en de routes, et cetera, et cetera. En de cartograaf Job Meijwaard heeft op basis van onze ontwerpen heeft hij daar een schitterende uitwerking aan gegeven. Ja. En in die kaarten zitten ook de nodige knipogen en lichtvoetigheden. Met toponiemen die kleine grapjes zijn, et cetera. Ja. Dus we brengen het ook niet heel zwaarmoedig of zwaar of wat dan ook. Ja. Het is echt een leesboek dat je, waarin je kunt zien.
Je wordt er vrolijk van.
Ja, je kunt er vrolijk van worden,
ja,
zeker.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Ik wou bij die Babyloniërs of in Mesopotamië beginnen, omdat ik daar iets merk wat eigenlijk doorheen het hele boek doorgetrokken wordt. Namelijk, voor de Mesopotamiërs of voor de Babyloniërs, als je doodging, mm-hmm, dan was er een soort van oordeel.
Dat begon daar?
Ja, je kan ofwel naar de hemel gaan, ofwel naar de hel. Dat heeft met oordelen te maken. Dat heeft met het kwade of het goede te maken.
Ja.
Wat gebeurde er met iemand die naar de hemel ging?
Ja, er was nog niet echt sprake van een hele duidelijke hemel of hel. Hè. Kijk, voor de Babyloniërs, voor de Codex Hammurabi, waarin er het eerste wetboek wat we kennen uit de geschiedenis. Daarvoor ging iedereen gewoon naar een beetje een vaag schimmerrijk. Er was helemaal geen sprake van beloning of straf of wat dan ook. Over pedagogische tikken gesproken. Mm-hmm. je ging naar een schimmerrijk en daar leefde je een beetje voort als een schim. En je at klei en stof en je fladderde rond met een verenkleed. Maar toen werd er op het ondermaanse werd er een wetboek gemaakt. En langzamerhand begon men ook te bedenken van ja, als je hier mensen kunt straffen.
Ah ja.
Dan wordt het misschien ook wel tijd om in dat volgende leven ook mensen te straffen en te belonen voor wat ze op aarde zo allemaal aan goeds en kwaads hebben gedaan. Maar dat heel erg expliciet of uitgebreid waren die eerste hiernamaals beelden van waar je terecht kwam, nou ook weer niet. Hè? Dat begon eigenlijk een beetje bij de oude Perzen. Bij Zarathustra rond de 6e eeuw voor Christus. En toen kwamen er ook de hele duidelijke beschrijvingen van de prachtige paradijselijke omstandigheden waarin mensen die goed geleefd hadden terechtkwamen en de vreselijke dieptes van de...
Precies. En die paradijselijke toestanden, dat begon met je gaat dood en dan word je begeleid naar de hemel door een prachtige maagd, als je goed hebt geleefd.
Ja.
Of door een verrimpelde heks, als je slecht had geleefd. Ja. Meneer Derksen, Ik heb de indruk dat de hemel en de hel ook, dat is iets voor mannen.
Dat het door mannen is uitgevonden.
Het zijn altijd maagden en prachtige vrouwen of heksen en verrimpelde...
Nou, daar leg je...
Wat heeft een heteroseksuele vrouw aan een prachtige maagd die haar naar de hemel...
Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in.
Het is een mannenzaak.
In alle grote levensovertuigingen is het echt een mannenzaak geweest altijd. Ik noem maar wat de islamitische zeven hemelen.
Precies.
De zevende hemel waar je maagden uitgedeeld krijgt, zullen we maar zeggen.
Ja.
Die is eigenlijk alleen voor mannen bedoeld. Hoe het met de vrouwen zit, is nergens te vinden in de Koran of in de hadiths, et cetera. Die gaan naar iets hemelachtigs, een van de lagere hemelen. Maar ook het christendom...
Oh, die komen niet in de allerhoogste
de hemel. Nee hoor. Nee. En ook het christendom, dat was ook een mannelijk discours. Er zijn zelfs in de middeleeuwen zijn er theoretische verhandelingen geweest, theologische verhandelingen, te vragen of vrouwen misschien niet herschapen moesten worden als man voordat ze in de hemel konden komen.
Oh my God. Is dit waar?
Zeker. Ja. Want als vrouwen naar het hiernamaas, dan bracht ze ook alle vrouwelijke kwade lust, erotiek met zich mee.
Oh, en er is, en geen, seks, er is van, geen seks in de hemel?
In de meeste hemelbeelden niet, nee.
Oké, dus die vrouwen die spelen echt in heel die atlas van u spelen die een soort van... Ja, de rol van beloning voor mannen die in het paradijs terechtkomen.
Ja, niet zozeer de vrouwen die overleden zijn, maar dat zijn dan maagden die ergens...
Ja, dat is nog zo'n vraag.
Die horen gewoon bij de hemel.
Wie zijn die maagden dan die daar zijn? Zijn dat overleden vrouwen?
Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Want daar is nooit heel expliciet over geschreven. Ja. Er zijn geen bronnen over.
En er zijn nog problemen. Hè? Laat ons daarbij neerleggen dat het de mannen zijn die in het paradijs terechtkomen. Mm-hmm. In welke toestand komen die mannen in dat paradijs terecht? Want die zijn overleden. Die waren dus, mm-hmm, meestal waren die oud en ziek. Komen die oud en ziek?
Ja, oud en verrimpeld.
En verrimpeld. En tot niks in staat en een beetje dement aan de hemelpoort.
Kijk, door de eeuwen heen, die hemelbeelden, dat zijn natuurlijk paradijselijke oorden waar dat soort ziekte en gebrek niet voorkomen. Dus de algemeen gangbare idee was dat je herschapen werd en een jong lichaam weer kreeg. Ik meen het christendom, 33 jaar, dezelfde leeftijd als waarop Christus, dacht ik, gekruisigd werd.
Dat was de ideale leeftijd. Die zou je in de hemel krijgen.
Ja, zonder bochel, zonder hazellip enzovoorts.
Kleine mankementen werden ook gecorrigeerd.
Ja, die werden gecorrigeerd,
ongelooflijk.
Zeker. Behalve bij martelaren van het geloof. Die konden dan hun littekens als eretekens blijven dragen.
Oké.
Okay. Ah, ja. Ja. Okay. Ja. Die hemel en die hel, in heel wat culturen, is dat een soort van voorlopige toestand. Op het eerste idee denk je dat is voor eeuwig. Maar er is in heel wat culturen, en ook al bij die Zarathustra waar u het daar net over heeft, is er sprake van een wederopstanding.
Klopt,
een apocalyps
hè,
die ook in het christendom bekend is.
Ja, ja.
Dat is geen christelijk idee, dat is een voorchristelijk idee.
Zeker, ja. De oude Hebreeërs hadden al de apocalyps gedachte en daarvoor al. Zarathustra ook, dat er op een gegeven moment een soort eindtijd zou zijn en een laatste oordeel geveld zou worden, waarna er dan vervolgens een eeuwigdurend weer nieuw rijk zou ontstaan.
En de doden zouden dan terug uit hun graf opstaan en mogen verder leven tot eind van hun
leven. Ja, de verdoemden niet, want die zouden dan vernietigd worden.
Ja. Zijn er ook zoveel verhalen dat mensen in stukken werden gehakt om te zorgen dat ze niet konden opstaan?
Hier is iets belangrijks gebeurd. Ja. De verdoemden worden vernietigd. Ja. Dus het allerergste wat je kan overkomen is niet meer bestaan. He, de verdoemde...
Ja. Ja, ja. Maar de verdoemde zijn de mensen die in de hel zaten?
Dat denk ik een beetje.
Ja, die al,
of degene die zich in de hemel misdragen hebben?
Nee. Als je in de hemel kwam, dan had je bij leven niet misdragen. En het uitgangspunt was, de gedachte was, dat je dat dan in die naam was ook zeker niet zou doen.
Oké, goed.
En als je in de gelukzalige toestand natuurlijk...
Maar dus wie in de hel zat, bij het laatste oordeel...
Ja, die werd eerst stevig gemarteld.
Uiteraard, ja. En dan vernietigd.
En dat ging verder dan die corrigerende tik waar we het daar straks over gehad hebben.
Ja. Mm-hmm.
En tankt heel wat verder.
En het hangt er een beetje vanaf van cultuur tot cultuur. Maar bijvoorbeeld bij de Egyptenaren, bij de oude Egyptenaren, was het allerergste was vernietigd worden. Niet meer bestaan.
Uiteindelijk was dat de gedachte dat de vreselijkste straf was die dan bij dat laatste oordeel te wachten stond. Ja. Ja.
Die Egyptenaren, dat is een beetje een verhaal apart, want heel die mummificatiecultuur doet ons veronderstellen dat de Egyptenaren, de gemiddelde Egyptenaar, helemaal in functie van de dood dachten. Want
klopt wel,
dat lichaam moet bewaard worden.
Prachtig graf, cadeaus erbij om mee te nemen.
Zeker. Het laat ook zien, dat zien we al in de steentijd, dat er met grafgiften, dat er al voorgesorteerd werd op een voortleven na de dood. De Egyptenaren hebben dat geperfectioneerd, kunnen we wel stellen. Die hadden hun hele leven ingesteld uiteindelijk in die overgang naar het volgende leven.
Ja. Die hemel, hoe ziet die eruit?
Allekoen.
Ah, vertel Sven.
Rijstpap met gouden lepeltjes. Toch?
Sorry?
Rijstpap met gouden lepeltjes. Nee, zeggen Nederlanders dat niet? Wij katholieken.
En wat is het uitzicht? Wat zie je als je rondkijkt?
Wolkjes.
Ah, wolkjes.
Ja. Zon. Alles prachtig, ik weet het niet.
Dat is een beetje het hedendaagse beeld. Hè? Ongeveer de helft van de West-Europeanen gelooft nog wel in iets hemelachtigs. Mm-hmm. Maar dat is nogal vervaagd. Inderdaad, dat beperkt zich tot wat wolken. Misschien een hemelpoort nog.
Maar nee, dat gelooft toch niet, want heel veel licht.
Nou, er zijn nog hele volkstammen die erin geloven.
We hebben een pedagoog aan tafel, Philip Boens, die zijn vinger heel beleefd opsteekt.
Onlangs heb ik met mijn kinderen... All dogs go to heaven. Alle honden gaan naar de hemel. Ah, ja. De film gezien. Ja. De reden daarvoor was omdat een van onze kippen was gestorven. Een vraag van onze dochter was... Ja, wat gebeurt er met dieren? Gaan die ook naar het hier... Na nog een keer, hè, naar het hiernamaals. Ja. Nee, maar die niet mee, want ze was wel overtuigd dat de kip ging ze nog terugzien. Mm-hmm. Maar de worm dus niet, want de worm, daar hebben wij geen zorg voor gedragen.
Ah ja. Ah,
dat is een mooi beeld.
Het is een mooi beeld, maar...
Komt in het boek niet aan bod, hè?
Nee, dat komt omdat in alle bronnen, alle levensovertuigingen... die dieren gewoon een ondergeschikte rol gespeeld hebben.
En die zijn aanwezig in hemel nog hel?
Nee, er was wel, we zijn wel op een gegeven moment een verhaal tegengekomen... in een Amerikaans blad voor huisdierenbezitters. En daarin werd de vraag aan een dominee, een priester en een rabbi de vraag gesteld... van komt mijn hond later in de hemel bij mij? En ik dacht dat de priester heel ruimhartig was en die zei van ja zeker. De dominee zei geen sprake van en de rabbi zei alleen als de goede hond was.
Oké.
Dus ja, het hangt een beetje vanaf of de kip zich gedragen heeft.
Maar ook de vraag van zien wij onze familieleden en onze vrienden en onze geliefden terug in het hiernamaals? En hoe gaat dat dan, die ontmoeting? Die speelt ook in de loop van de geschiedenis een rol.
Ja. In eerste instantie was er helemaal geen sprake van. Ook niet in het vroege christendom. Je kwam op je eindbestemming aan. En als je in de hemel kwam, dan kon je in gelukzalige toestand kon je de schepper aanbieden. Tot aan het einde der tijden.
En dat was het opperste geluk. Het aanschijn van God.
Ja, precies. Ja.
En je oma...
Je oma die... als ze goed geleefd had, dan zat ze daar ook ergens waarschijnlijk.
Ja.
Maar we zien in de renaissance... komt er meer aandacht voor de mens. Antropocentrisme. En daar komen dan al de eerste geluiden... dat het toch ook wel mogelijk zou zijn... om in het hiernamaals als... dierbare overledenen te treffen.
Om oma als 33-jarige terug te zien.
Hopelijk herken je oma dan.
Ja.
Ja. U bent een Nederlander.
Ja.
In Nederland zijn de christenen opgedeeld in katholieken. In het zuiden en in het noorden van Nederland heb je veel protestanten.
Ja, ruwig, ja.
Er is een essentieel verschil tussen de katholieke hemel en de calvinistische hemel. In de katholieke hemel, daar is veel volk.
Ja.
En in de calvinistische hemel, die is bijna leeg.
Ja, zeker. Ja.
Oké.
Hoeveel mensen zitten er in de calvinistische hemel?
Niet zoveel, want de calvinisten geloven in de predestinatie.
In de voorbestemdheid.
De voorbestemdheid, ja. Dat je al voorbestemd bent om naar die hemel te mogen. Alleen daar moet je wel wat voor doen, namelijk de keurige calvinistische regels in het hier nu maar als volgen. Waar het aantal gepredestineerden dat naar de hemel kan... is vrij klein bij de Calvinisten. Terwijl de katholieken wat dat betreft veel ruimhartiger zijn.
Dus als je niet voorbestemd bent om naar de hemel te gaan... volgens de Calvinisten... kan je ook, als je je aan de regels houdt... niet in die hemel terechtkomen.
Ja, dat klopt.
En als je wel voorbestemd wilt... Dan kan je het nog verprutsen.
Dan kan je het nog verprutsen, zeker. Door te hoeren en te snoeren.
Hoeveel voorbestemden zijn er dan zo?
Ja, hoeveel dat precies zijn, daar laten ze zich ook niet over uit. Want dat is namelijk alleen wat de schepper weet.
Ja, en weet je als Calvinist ik ben voorbestemd? Of kan je dat ergens uit... Bent u zelf calvinistisch?
Nee, ik ben niet calvinistisch.
Bent u katholiek?
Nee.
Bent u iets?
Ik ben een ietsist.
Ja, ja, okay. Nee, maar weet de calvinist, want ik ben voorbestemd? Of is dat maar...
Nou, hij veronderstelt het, doordat hij lid is van die calvinistische gemeente. Maar hij weet het niet zeker.
Maar hij weet...
Het is niet zo dat hij een certificaat uitgereikt krijgt. Van, nee.
Maar hij weet wel zeker dat iemand zoals u, die een ietsist is, dat hij niet, dat hij in de hel terechtkomt. En iemand zoals ik, die zegt er is niks naar de dood, dat hij in de hel terechtkomt.
Ja.
Ik heb ooit een interview gezien op de Nederlandse televisie. Koen Verbraak, die maakte een programma Kijken in de Ziel, heet het. Waarin hij priesters en priesterachtigen uit verschillende godsdiensten interviewde. Onder andere een strenge calvinistische dominee. Mm-hmm. En hij stelde die vraag aan die dominee. Van, wat gebeurt er met uw dorpsgenoten die niet geloven wat u gelooft? En uw vrienden die niet geloven wat u gelooft? En met mij, Koen Verbraak, die niet gelooft? En die man die stond bijna in tranen. Die zei van, jullie gaan naar de hel. En ik vind dat heel erg.
En als je dat echt gelooft,
ja,
dan is maar dat een vreselijke boodschap.
Ja, ja, ja. Gelukkig is het calvinisme op zijn retour, zullen we maar zeggen.
Ja, dat wil niet zeggen dat het niet waar is, hè?
Nee.
Maar dat moet toch een verschrikkelijke...
Als we gelijk blijken te
dat
hebben.
Dat is toch een verschrikkelijke gedachte.
Ja, maar ja, zo zit geloof een beetje in elkaar, hè? Het is bedoeld om mensen
in het gareel te houden.
In het gareel te houden, mensen uit dezelfde gemeenschap te laten doen wat de gemeenschap vereist.
Opvoedkundig een geniale truc, hè?
Is waar. Ja.
Als papa je vandaag niet straft, ooit later komt het moment.
Ja, die straf hangt natuurlijk als een zwaard van Damocles boven het hoofd van.
Ja.
We hebben er nog te weinig over de hel gehad, vind ik. Wat staat ons te wachten in die hel als die Calvinist gelijk heeft?
Oh, lala.
Spectrum is heel breed, hè, aan straffen. Het is allemaal ontevreedst.
Ja.
Het merkwaardigste verhaal vind ik het verhaal van de overbevolkte hel.
De in de barokke tijd.
In de barokke tijd,
klopt, ja.
Precies.
Ja.
De straf in de hel is enkel en alleen dat ze overbevolkt is.
Ja, maar de omstandigheden zijn, die gaan ermee gepaard. Hè? Het zit vol met drek en viezigheid en et cetera. Dat heeft een beetje te maken met de baroktijd, toen de steden uit hun voegen begonnen te groeien en de leefomstandigheden in de steden, in het hier en nu, natuurlijk vreselijk waren. Dus die hellebeelden die toen opkwamen, die moesten dan ook weer schepje bovenop doen. Dus de hel in de baroktijd werd een stad, maar dan 1000 keer erger. Alles bovenop elkaar, stank, viezigheid enzovoort.
Maar niet met waardoor het hele vuur en kokende olie en martelen
dat,
en zo?
Dat vuur pruttelde nog wel een beetje door, maar het verschoof meer naar die andere kant.
Ja, iemand breekt dan ook hoeveel mensen er in de hel zaten.
Ja.
Heeft u de cijfers in uw hoofd zitten?
Ik heb ze niet exact in mijn hoofd zitten.
Ik heb ze in mijn hoofd zitten. Dus een theoloog, en die berekent ergens in de 17e of vast de 18e eeuw, van alle 60.000 mensen die sterven, gaat er 1 naar de hemel, 3 gaan er naar het vagevuur, en 59.996 zijn het er dan.
Ja.
Die gaan naar de hel. Die staan aan te schuiven aan de poorten van de hel.
Dus die hel was destijds
overbevolkt. En die zijn allemaal aan het rotten en aan het wegsmelten. En lijkvocht druipt uit alle lichaamsoverheden.
Genoegen waarmee het verteld toen.
Je zit dus, willen of niet, met je neus in de reet van iemand anders. En dat is de straf van de hel.
Ja, exact.
Ik vind het een ongelooflijk pleidooi om je te misdragen. De kans dat je naar de hemel gaat, is zo goed als nul. Laat het toch maar gaan, je hangt eraan.
Ja.
Ja. Maar het geeft wel mooi aan, hè, dat in die baroktijd dus die helle beelden begonnen te veranderen. De rode draad die je ziet in 5000 jaar menselijke cultuurgeschiedenis is dat er wat op aarde gebeurt, dat vertaald wordt in die beelden van het hiernamaals. Dat opent een schitterende schatkamer van beelden, van kunst ook door de eeuwen heen. Ook een klein voorbeeldje wat wij ook erg intrigerend vonden. In de 19e eeuw kwam de romantiek op en het vooruitgangsdenken. Ja. En de industrialisatie. Ja. Vanaf toen zag je hemelbeelden waarin voor het eerst ook nijverheid was gewerkt werd.
Om te schouwen.
Spoorlijnen zelfs is sprake van in bepaalde hemeldelen.
Voortaan zullen de gelovigen geüpload worden naar de hemelse cloud.
Ja,
ja, dat is de tegenwoordige tijd.
Dat zou je wel
tijd
verwachten. Ja. En moeten ze hun ecologische voetafdruk in het oog houden en klimaatopwarming in de hel?
Absoluut.
Ja, in de hel is wel sprake van
Ik wil de CO2-uitstoot van hel niet kennen. Volgens mij is het verschrikkelijk.
Ik heb toch het gevoel dat het tegenwoordig allemaal nogal symbolisch wordt, wordt geïnterpreteerd.
Ja, voor een belangrijk deel wel. Ja. Je ziet het in de 20e eeuw. De wetenschap maakt grote vorderingen, et cetera, et cetera. Dus in de 20e eeuw begint men te twijfelen aan al die beelden die ons eeuwen en eeuwen lang zijn voorgeschoten.
Ja, only one way to find out. Hè?
En dan zie je dat het veel meer abstract en symbolisch gezien wordt.
De hel is leeg, zeggen zelfs katholieke bisschoppen en kardinalen. Ja. Hemel en hel in kaart. Van boek van Guido Derksen en Martin van Moes.
Interne keuken.